Elke sector kent specifieke uitdagingen als het om werk en gezondheid van medewerkers gaat. In deze podcastserie Meer grip op verzuim ga ik met de sectorspecialisten van ArborUnie hierover in gesprek. Mijn naam is Judith Uiterboogaard en vandaag zit ik met arbeids- en organisatieadviseur Jeroen Stoffels aan tafel. Hij is sectorspecialist onderwijs binnen ArborUnie en we gaan het dan ook hebben over meer grip op verzuim in het onderwijs. Nou, Jeroen, welkom.
Ja, dankjewel.
Hoeveel jaar werk jij als arbeids- en organisatieadviseur voor de onderwijssector?
Ik werk sinds 2001 bij ArborUnie, dus al 23 jaar inmiddels. En ik ben werkzaam in verschillende sectoren, waaronder de onderwijssector.
Oké. En vandaag gaan we het hebben echt over het primair en het voortgezet onderwijs, hè?
Ja, dat klopt. Die twee.
Want lijken die dan zo op elkaar? Of?
Ja, ze lijken wel op elkaar qua hoe ze georganiseerd zijn. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook wel grote verschillen. Want zeker voortgezet onderwijs zijn vaak hele grote organisaties. Primair onderwijs kan dat ook gelden. Aan de andere kant heb je ook wel basisscholen die relatief klein zijn qua omvang van het team.
Ja, oké. En we gaan het echt specifiek over verzuim hebben in deze sector. Wat maakt het verzuim in het onderwijs dan zo anders dan in andere sectoren?
Nou, het verzuim is in die mate anders dat het vooral over langdurig verzuim gaat en vooral over veel psychische problematiek.
Oké.
Je ziet toch dat heel veel jonge docenten uitvallen met mentale problemen. En die ook dan vervolgens best lang in het verzuim zitten.
En hoe komt dat, denk je?
Ja, dat is vaak toch de combinatie van werk en privé. Ook met hun eigen persoonlijkheid. Qua werk vooral het goed willen doen.
Ja.
Nieuw wennen in het arbeidsproces. En je staat alleen voor een klas met 30 leerlingen.
Oh, dat is misschien, want ik denk, ja, jonge mensen, ook bij andere sectoren moeten ze ook wennen aan het werkproces. Maar dat alleen voor verantwoordelijk voelen, is dat zo? Dat een...
Ja, dat alleen verantwoordelijk zijn voor die klas, zowel qua onderwijs inhoudelijk als ook natuurlijk de groepsdynamica die in zo'n groep plaatsvindt. Dat is denk ik echt een uitdaging. En het tweede is dat de gemiddelde onderwijsmedewerker ook nog wel perfectionistisch is. Dus het altijd goed willen doen.
Ja,
in een nieuwe baan, dat vraagt veel van mensen. Los van wat er thuis natuurlijk allemaal nog kan spelen.
Ja.
Jonge gezinnen soms. Dat betekent dus multitasken aan op al het gebied.
Ja, maar ja, dat ook in andere sectoren. Ik bedoel, ben je ook aan het multitasken, toch? Als je jong gezin hebt.
Ja, dus dat zijn wel kenmerken die overal wel spelen. Alleen in het onderwijs komt dan dus het onderwijs inhoudelijke wat echt wel een rol speelt. En dat houdt je natuurlijk ook wel bezig. Hè? Heel veel leerlingen hebben soms ook nog wel eens problematiek thuis of gedragsproblemen. Nou, daar heb je ook wel eens mee te dealen als docent.
Ja, en dan weet je het helemaal perfect doen. Dan neem je het misschien weer mee naar huis.
Ja.
En kan het ook zo zijn, hè, dat wet poortwachter, zeg maar, dat je daar ook ander passend werk soms moet kunnen bieden om terug te keren? Jij zei van vaak heel langdurig verzuim. Dat je zegt van, nou, dat is ook lastiger. Ik bedoel, je staat voor de klas, er is bijna niks anders te doen op school.
Nee, dus dat is inderdaad de grootste uitdaging die je met elkaar moet proberen te vinden. Van, goh, als je eenmaal weer naar het werk terugkeert, wat kan je dan nog wel? En wat is er dan qua takenpakket mogelijk?
Want rustig beginnen bij een groep 7 lijkt me hartstikke lastig bij de kleuters.
Ja, dus dan zou je moeten kijken wat zijn dan de werkzaamheden buiten de klas om. Aan de andere kant, het werken met leerlingen is natuurlijk het primaire werkproces. Dus je ziet dat als je daar heel snel naar terugkeert, dat de kans op uitval op de lange termijn gewoon aanwezig is.
En zie jij daar dan ook mooie oplossingen? Ik bedoel, alle scholen hebben daarmee te maken. Zie je dan ook, zeg maar, ervan uit, daar hebben we een mooie interventie gepleegd. Dat werkte fantastisch om het terugkeren.
Nou, wat eigenlijk wel een mooi voorbeeld is, is natuurlijk de hele COVID-periode die we met z'n allen hebben meegemaakt. Dan betekent dat dus ook werken op afstand.
Ja.
Nou, in het onderwijs was dat daarvoor natuurlijk helemaal niet, geen sprake van.
Was eigenlijk voor heel veel leerlingen een dramatische periode. Maar jij brengt het nu al...
Ja, ik breng het positief. Ja. Omdat je ziet wel dat natuurlijk een mogelijkheid is om vanuit afstand toch nog wel weer werkzaamheden op te kunnen of uit te kunnen voeren.
Ja.
En daar zie je dat de ene stichting is daar actiever mee dan de andere. En ik zou niet zeggen dat je dat altijd moet doen. Maar het is natuurlijk wel een mogelijkheid die erbij is gekomen. En die eigenlijk in het onderwijs nog relatief weinig gebruikt wordt.
Ja, maar wat stel je dan voor, zeg maar, dat je dan...
Nou, van afstand zou een docent les kunnen geven. En wat je ook natuurlijk kan kijken is dat je na 4 uur op een dag gaat. Hè, want de hele tijd online werken, dat werkt ook niet. Maar dat je deels online en deels gewoon fysiek les geeft. Dus dat is wel met elkaar de creatieve vormen vinden. Om eigenlijk die reïntegratie mogelijk te maken.
Ja, want het is minder belastend, zeg je eigenlijk, als je digitaal les geeft.
Ja, en het is met name vanuit de mentale problematiek geredeneerd. Van dat je zit niet helemaal lekker in je vel. Dan betekent dat dus als je dan in 1 keer 30 leerlingen de hele dag voor je krijgt. Dan word je direct bijna overstretched. Dus dan is de kans dat iemand alsnog weer de klachten terugkomen natuurlijk redelijk groot aanwezig.
Ja, en de middelbare school is natuurlijk ook dat je veel flexibele roosters hebt. Hè? Je hebt niet een hele dag gelijk een klas. Nee. Dus ook makkelijker misschien reïntegreren dan op een basisschool.
Ja, dus dat klopt. Daarom zie je ook dat langdurig verzuim echt wel in het basisonderwijs een thema is. Terwijl in het voortgezet onderwijs speelt dat uiteraard ook. Het komt voor, maar daar zie je bijvoorbeeld ook dat kort en frequent verzuim wel eigenlijk vaak hoger is.
Okay. Ja.
Dus dat mensen, als ze niet helemaal topfit zijn, het een dag, 2 dagen verzuimen en er dan weer zijn.
Ja.
Nou ja, en in die 2 dagen verzuimen, dan kan verzuimen een oplossing zijn. Maar je kan natuurlijk ook kijken van hoe kan je dat op een andere manier organiseren dat je nog wel aan het werk blijft.
Een verzuimen oplossing bedoelt even een time-out van 2 dagen, bedoel je denk ik dan, of niet?
Ja. Dus dat je
uitzieken.
Ja, uitzieken. Maar wellicht voel je niet topfit, maar zou je wel 2 of 3 lessen vanuit thuis kunnen doen. Wat minder belastend is dan volledig voor de klas staan.
Ja.
En nu zie je, is het vaak of volledig voor de klas of helemaal niks. En ik ben juist benieuwd om samen met schoolorganisaties te kijken welke tussenvorm zijn.
Ja, wat zou je nog wel kunnen doen?
Ja, wat kan je nog wel doen en wees daar creatief in.
Ja, want je ondersteunt dan ook weer je andere collega's, hè? Als je dan nog wel een paar lessen doet.
Uiteindelijk wel, want het werk moet gebeuren, om het maar even zo te zeggen. Dus op het moment dat jij er niet bent, dan betekent dat iemand anders dat over moet nemen.
Ja.
En dat kan of een vervanger zijn, of bij andere collega's uit een vakgroep moeten dingen overnemen. Ouders verwachten van alles, leerlingen verwachten van alles. Dus het doet ertoe als je er niet bent. Dus als het maar enigszins in staat is, is het natuurlijk wel mogelijk, fijn als je het wel kan.
Ja, en die motivatie, die intrinsieke motivatie moet er dan ook zijn, hè? Bij leraren.
Ja, maar die zie ik over het algemeen, de betrokkenheid is heel hoog. Dat zie je ook in veel onderzoeken terugkomen. De betrokkenheid bij de leerling, de betrokkenheid bij het onderwijs inhoudelijke stuk is heel hoog. Maar wat je wel vaak merkt, en dat heeft ook wel weer een kenmerk met dat psychisch verzuim, dat door die hoge betrokkenheid gaan ze heel lang door. Met als gevolg, als het te lang wordt, dat ze dan uitvallen.
Okay. Ja, het is weer een valkuil eigenlijk van die betrokkenheid.
Ja, dat is betrokkenheid is een groot goed, maar het heeft natuurlijk ook een keerzijde. En dat is dit eigenlijk, dat je je grenzen oprekt. Nou ja, en als je qua perfectionisme dat ook al doet en dat je dat misschien vanuit thuis ook doet, dan rek je aan alle kanten de grenzen op.
Er werken ook relatief veel vrouwen in het onderwijs. Hè?
Ja, dat klopt.
Zou dat ook een oorzaak kunnen zijn van een uitval?
Nou, de vrouw zelf is natuurlijk niet direct een oorzaak, maar natuurlijk wel waar zij in hun leven mee te maken hebben.
Ja.
Als je bijvoorbeeld de dertigers pakt, dat is natuurlijk echt spitsuurtijd. Hè? Als je een jong gezin hebt en je bent relatief nieuw gestart in het onderwijs, je hebt een jaar of 4, 5, 6 werkervaring. Ja, je wil in het onderwijs van alles doen. Je hebt 30 leerlingen waar je zorg voor hebt en die je in dat jaar verder wil helpen. En je hebt dan ook nog je thuissituatie. Ja, dan hou maar alle ballen in de lucht.
Ja, en vrouwen doen toch vaak meer thuis dan de mannen nog steeds, helaas.
Helaas wel, dus dat komt daar dan ook nog bij. Dus dat is dan ook niet evenredig verdeeld. Dus zo zie je dat dan de druk op jou als al jonge docent natuurlijk best fors is. Zowel qua werk als ook qua die privédruk.
Ja, en dat je gewoon die flexibiliteit niet hebt.
Nee, dus dat gaat dan heel snel knellen. Ja. En datzelfde zie je eigenlijk ook wel bij de oudere docent. Want we zien eigenlijk het verzuim is het hoogst zo rond de 30, eind 20, begin 30. En we zien ook dat het verzuim hoog is, eind 40, begin 50 zie je dat ook.
De overgang klas.
Onder andere de overgang, maar ook bijvoorbeeld toch wel de levensfase waar ook bijvoorbeeld zorgtaken erbij komen. En ook dat is weer niet helemaal evenredig verdeeld.
Van ouders,
dus dat komt er dan ook bij. Hè? Dan zijn de kinderen waarschijnlijk wat groter en wat zelfstandiger. Maar er komt wel zorg bij vanuit de ouder. En dat is natuurlijk ook wel weer een uitdaging. In een kantoorfunctie kan je zeggen van ik wil met mijn vader of moeder naar het ziekenhuis. Dus ik ben er even 2 uur niet. Dat lukt in het onderwijs natuurlijk lastig. in het voortgezet onderwijs misschien ietsje makkelijker. Maar dat betekent wel lesuitval. Dus dat heeft ook heel veel consequenties. Maar je zou iemand een paar uur uit kunnen roosteren.
Als je maar op tijd aangeeft, toch?
Als je het op tijd aangeeft. Maar in het basisonderwijs is dat natuurlijk heel lastig. Want je gaat niet zomaar iemand voor 2 uur even voor een klas zetten. Dus dat zeker omdat het een structureel vraagstuk is. Een mantelzorg is niet voor een keertje naar een ziekenhuis. Maar is meestal voor een aantal maanden of wellicht nog wel langer.
Maar je is wel handig als school om dat te weten.
Dat... Ja, dus die openheid die is echt cruciaal. Dus dat betekent dat je dat zelf moet aangeven. Aan de andere kant, als schoolleiding moet je daar dus heel actief naar vragen. En met name heel veel doorvragen van waar loop je tegenaan? Wat is je plan? Hè? Wat heb je nodig? En hoe kan je komen tot wat structurele oplossingen? En niet ad hoc, het lukt morgen niet. Nee. Want dan zet je elkaar voor het blok.
Ja. En meedenken. En dan kun je ook wat voor elkaar betekenen.
Ja, dat meedenken is eigenlijk een aantal kanten op. Hè, van jou richting de schoolleiding. Maar ook van jou richting het team. Hè, want collega's kunnen ook dingen overnemen. Want niet iedereen in het team zal op hetzelfde moment mantelzorgtaken hebben. Dus dat zal hopelijk ook een beetje door de tijd verspreid zijn. Dus een beetje een keer een stapje extra voor je collega zou ook heel mooi zijn.
Ja.
En ook nadenken over thuis. Van moet ik altijd die zorgtaken doen? Of zou ik daar thuis ook wat anders in kunnen organiseren? Met mijn partner, met eventueel broers of zussen.
Dan moet je bijna een assertiviteitstraining gaan opzetten voor je leerkrachten.
Nou, zover zou ik niet willen gaan om dat bij iedereen verplicht te stellen. Maar het is natuurlijk wel, dat zou wel bij sommigen wel kunnen helpen. Van hoe, welke keuzes maak je en hoe maak je dat dan ook bespreekbaar? En de een is daar wat makkelijker, wat mondiger in dan de ander.
En terugkomt op die overgangsklachten, hè? Want daar hoor je nu steeds wel ook meer van, hè? In de media en zo. Zijn er ook scholen die zeggen, die pakken dat goed aan?
Nou, je ziet dat gelukkig gaat nu langzaam dat taboe er een beetje vanaf. Maar ik zeg met nadruk op langzaam, want daar is echt nog wel een wereld te winnen. Want heel veel overgangsklachten worden nog steeds wel een beetje gelabeld als psychische klachten. Terwijl dat natuurlijk echt wel iets verschillends is. Dus het daar echt goed over doorvragen en met elkaar het gesprek over aangaan, dat is natuurlijk echt wel cruciaal.
Dus goed in met elkaar in gesprek zijn, hè? Dat is heel belangrijk. Wat je ook vaak in de media hoort, is dat die hoge werkdruk in het onderwijs, dat de reden is voor verzuim. Zie jij dat ook zo?
Ja, je ziet wel in alle tevredenheidsonderzoeken dat de werkdruk overal heel hoog beleefd wordt. Eigenlijk alle sectoren. Maar zeker in het onderwijs hoor je dat wel heel erg terug.
Ja.
En wat dan wel heel belangrijk is, want de werkdruk vind ik zo'n containerbegrip, dat het belangrijk is om dat met elkaar af te pellen van wat maakt nou dat je, wat ervaar je nou als druk?
Ja.
En heel vaak zie je dat het lesgeven zelf, dat geeft energie. Maar meer de zaken die daar omheen komen kijken. Dus denk bijvoorbeeld aan een stukje administratie. Hè. Vanuit de onderwijsinspectie moeten steeds meer vastgelegd en verantwoord worden.
Mm-hmm.
Nou, dat zijn dingen die erbij komen. Die over het algemeen wat minder als energiegevend ervaren wordt.
Ja.
Wat dan vooral waardoor werkdruk ervaren wordt.
Ja.
En je ziet ook wel bijvoorbeeld het mentorschap speelt daar een rol. Sommige docenten vinden het mentoraat hartstikke leuk en geeft dat juist energie. Maar bij anderen is dat juist een energieslurpen.
Dus dan moet je die persoon in dat mentorschap niet geven.
Nee, maar dat is ook wel weer een uitdaging. Want als het te weinig mensen het wel willen, het moet wel geregeld worden. Dus dat betekent ook wel een beetje de lusten en lasten door het schooljaar heen verdelen. Of over de schooljaren heen verdelen. Dus dat je niet elk jaar mentor bent. Maar het ene jaar wel en het andere jaar niet.
Oké. Ja, dus wat je goed moet inregelen.
Ja, waar je het vooral met elkaar over moet hebben. En dat is denk ik in het onderwijs nog te weinig. Van wat geeft nou energie en wat kost jouw energie? En dat kan zomaar van persoon tot persoon verschillen. Maar ook van, als je 30 bent, zit je daar ook anders in dan als je al 20 jaar voor de klas staat.
Ja.
Dus daar moet je het eigenlijk elk jaar, elke 2 jaar met elkaar over hebben. Van hoe komen we nou tot een goede taakverdeling daarin?
En is het dan handig om dat 1-op-1 te doen? Of als schoolleider met je leerkracht? Of zeg je, dat moeten we juist als team doen?
Nou, het meest effectief is om het met elkaar te doen. Wat ik merk in mijn praktijk is dat als werkdruk naar voren komt, als zo'n vraag bij ons terechtkomt, dan zie je vaak als je dan in gaat zoomen, dat het toch een beetje ieder voor zich is. Iedereen gaat in zijn eigen klaslokaal, deur dicht, en ik ga het voor mezelf zo goed mogelijk proberen te regelen.
Ja.
En dat lukt vaak best goed tot een bepaalde hoogte. En maar als er echt een goed team staat, als er echt het gevoel is, we hebben samen een klus te klaren, dan merk je eigenlijk dat werkdruk niet echt een thema is. Terwijl het eigenlijk gek is, want die hebben dezelfde administratieve last, dezelfde eisen vanuit het ministerie die op hun afkomt. Ja. En toch is die beleving anders. En ik denk dat dat heel erg te maken heeft, ook omdat je samen voor die klus staat.
Dat is wel een goeie dat je dat zegt, maar dat klinkt makkelijker dan het is, of niet?
Dat is super,
om een teamgevoel
klopt,
te creëren.
Klopt, en dat is super, super lastig. Want je hebt met allemaal verschillende persoonlijkheden te maken. Met allemaal verschillende thuissituaties. Nou, waar we het nog niet over gehad hebben, is eigenlijk natuurlijk ook de generatiemix.
Ja.
Eigenlijk zit je met meerdere generaties in één team.
Kan juist elkaar ook versterken, toch?
Dat kan elkaar versterken, ja. Maar het kan ook juist zorgen tot eilandjes. Hè? Als je elkaar vooral gaat overtuigen waarom jij het beter weet vanuit jouw verleden, ja, dan is dat juist niet effectief. Dus het is vooral aansluiten bij elkaar. Van iedereen heeft een bepaalde bagage die je inbrengt. Hoe kan je dat zo goed mogelijk als team voor elkaar krijgen?
Ja, nou, dan heb je echt nog wel een mooie opdracht, hè? In die studiedagen, omdat daar echt aandacht aan te geven.
Ja, dus dat is wel goed om juist ook vanuit dan verzuim of vanuit stress te kijken van ja, wat moet je daaraan doen? Nou, er zit een persoonlijk element in. Hè? Weerbaarheid, perfectionisme, assertiviteit waar we het over gehad hadden. Maar er zit ook meer een team- of schoolverantwoordelijkheid in. Hoe gaan we samen die klus klaren?
Ja.
En dan heb je het ook over evenredige taakverdeling en zulke soort zaken. Hè? Elkaar in elkaars kracht zetten.
Want zie jij dan ook zeg maar in de praktijk hè, vanuit de cijfers van als er een goed team staat, dat er ook minder verzuim is?
Eigenlijk wel. Je ziet vaak dat vooral het arbeidsgebonden stuk een stuk lager is. Dus echt het verzuim wat voortkomt uit het werk. De mentale belasting die voornamelijk voortkomt uit het werk. Dat is verhoudingsgewijs dan laag. Okay. Tegelijkertijd kijk ook een goed functionerend team. Met heel veel compassie met elkaar. Daar kan natuurlijk ook twee docenten tegelijkertijd een hele ernstige ziekte krijgen. Dat je toch een hoog verzuim hebt.
Ja, kun je niks aan doen.
Dus het is natuurlijk niet helemaal zo dat als maar een goed team staat, dat verzuim per definitie laag is.
Nee, maar je hebt dan wat meer voor elkaar over.
Het beïnvloedbare stuk van het verzuim, dat is wel laag.
Kijk, dat is wel goed om te horen.
Ja, ja.
En je hoort ook veel terug hè, dat de verruwing van de maatschappij, dat je die direct terugziet op school. He, van die veel eisende ouders en veel te brutale kinderen. Zou dat ook een reden kunnen zijn, denk je, voor verzuim?
Ja, ik denk het wel. Sowieso speelt dat natuurlijk in de hele maatschappij. Dus alle sectoren hebben daar wel mee te maken.
Mm-hmm.
Maar zeker ook in het onderwijs speelt dat ook. Leerlingen worden steeds mondiger en eisender. En ouders zijn ook zeer betrokken. Met ook wel soms wel te betrokken.
Te betrokken, ja.
Eigenlijk dat ze zeggen van mijn kind moet het hoogst nodige aandacht krijgen of het hoogst nodige niveau halen. En dat bijna afdwingen. En dat is natuurlijk ook wel lastig. Hoe ga je daar dan als docent mee om?
Ja, en durf je dan ook zeggen van joh, maar ik heb er 30 in de klas.
Ja, dus dat is wel een punt van nou, hoe ga je met die dwingendheid van zo'n ouder om? Hè? En terwijl dat toch eigenlijk ook wel je klant is. Dus dat moet je dan op een goede manier dat gesprek managen. Nou, keer 30. Hè? Dus heb je ook keer 30 zulke ouders. En ook van op het moment als je zegt van nou, ik denk daar toch anders over. In hoeverre staat de schoolleiding dan achter jou?
Dat is een hele belangrijke, denk ik. Of niet?
En dat is een hele belangrijke. Sociale steun is daar cruciaal in. Juist in het omgaan en het ook soms wel grenzen stellen van wat een ouder wel of niet mag zeggen. Want soms is het dermate dwingend dat het niet eens meer over wat er inhoudelijk moet gebeuren, maar dat het bijna intimiderend overkomt.
Ja.
Ja, dan heb je wel een team en een leidinggevende nodig die daarachter staat.
Ja, dus als ze de directeur gaan bellen, dat hij hetzelfde verhaal vertelt als jij.
Ja, en het liefst dat hij geen verhaal vertelt, maar gewoon eigenlijk doorverwijst van nou, ik sta achter mijn docent en voer het gesprek met de docent. Want op het moment dat jij als schooldirecteur de deur helemaal wagenwijd open hebt staan, dan op een gegeven moment gaan alle ouders zomaar de docent passeren en gaan dat met jou als directeur bespreken. Dus het is juist goed om dat terug te verwijzen of eventueel gezamenlijk dat gesprek aan te gaan.
Ja.
Kijk, aan de andere kant zie je, want nu heb je het over intimiderende en verduwende ouders. Je hebt ook ouders die bijna geen betrokkenheid hebben. Die zoiets hebben van, nou, de opvoeding moet bijna door de school gebeuren.
Oh, dan.
En als je je dan zorgen maakt als docent over zo'n leerling, van hoe, ja, en je maakt dat bespreekbaar, maar ouders reageren niet.
Mm-hmm.
Hoe ga je daar dan mee om?
Ja, dan wil je misschien weer te veel daarvoor doen.
Ja, en deels heb je ook een soort van zorgplicht, noem het maar. Maar tegelijkertijd, ja, ergens houdt het natuurlijk ook op wat je als docent kan doen daarin.
Ja, en als je daar dan te ver in doorgaat. Ja.
Dan ga je weer je grenzen oprekken. En nou, dan komt dat perfectionisme weer naar voren. Ja. En daarom is het juist goed om het hier met elkaar over te hebben. Dus een vorm van intervisie of anderszins. Hè, van hoe doen wij dat als schoolteam?
Met z'n allen hetzelfde.
Ja, want dat zie je ook wel. Dat het één lijn trekken, dat is natuurlijk heel lastig. Want jouw normen en waarden zijn weer net iets anders dan die van mij. Maar het daar wel met elkaar over hebben. Want als jij alles toestaat en ik ben heel strikt, dan maak je het voor elkaar eigenlijk wel lastig.
Ja, bijvoorbeeld over die telefoons. Hè?
Ja, dat is natuurlijk zo'n heel actueel onderwerp. De ene docent wil de telefoons niet in de klas en de ander staat het wel toe. Ja, leerlingen zijn daar natuurlijk, ja, ik zou bijna zeggen, gehaaid genoeg voor.
Om bij die wel. Van maken. Ja.
Ja. Ja. Dus zo maak je het elkaar lastig.
Ja.
En dat is dan ook wel weer goed om daar als schoolleiding te zeggen van hoe gaan wij als school hiermee om?
Ja,
en laat dat dan ook niet opleggen, maar bespreek dat uiteraard met je team van wat is onze gezamenlijke norm daarin.
En ook elkaar daarop aan durven te spreken. Dat het ook mag, hè? Dat je elkaar ook mag aanspreken.
Ja. En kijk, en dat is natuurlijk al heel lastig. Hè? Feedback geven vinden we allemaal lastig. Feedback ontvangen misschien nog wel lastiger. Hè? Dus dat betekent ook wel van met elkaar dat gesprek over aangaan. Van goh, wat vinden we ervan? En dat wel teruggeven van goh, ik zie dit en dat wijkt af van wat we hebben afgesproken. Dat is natuurlijk een beetje een zakelijk gesprek daarover. Dat kan helemaal geen kwaad.
Maar dat is ook lastig. En waarom is het dan juist in deze sector zo lastig dat je elkaar er echt op aanspreekt?
Nou, omdat je ziet toch nog steeds wel in de sector, en dan even dus goede teams niet te nagesproken, maar dat het toch wel is van nou, ik geef mijn les, ik doe mijn lokaaldeur dicht en ik ben eigenlijk de koning
in mijn eigen lokaal.
Of koningin in mijn eigen lokaal.
Ja.
En dit vraagt natuurlijk wel veel meer openheid. Dus ook wel bij elkaar binnenlopen, meekijken. Kijk, dan kan je pas echt goed feedback geven.
Ja.
Op het moment dat je het alleen maar in het moment doet, wanneer er iets afwijkt van een afspraak, dan wordt het al heel vaak negatief. Maar het moet eigenlijk normaal zijn om van elkaar te leren.
Ja, en ook te vragen dan.
En dan ook te vragen. Actief feedback vragen hoort daar natuurlijk ook dan bij.
Ja, en in het normale bedrijfsleven heb je vaak een teammanager. Die mis je dan waarschijnlijk ook, want die geeft ook vaak feedback, hè?
Ja, dat verschilt een beetje van schoolorganisatie tot schoolorganisatie. Sommige is de directeur is dan direct ook de enige leidinggevende. Bij andere scholen heb je wel een soort van teamleiders ertussen. Dus die zouden eigenlijk wel een beetje die rol moeten vervullen.
Ja.
Tegelijkertijd zijn dat soms ook wel weer collega's die een paar jaar geleden in dezelfde vakgroep zaten.
Last.
En die dan voor een jaar of twee jaar of drie jaar zo'n teamleidersfunctie hebben.
Ja.
En dat maakt het feedback geven natuurlijk nog lastiger. Hè? Want vorig jaar was je mijn collega en nu opeens ben je mijn teamleider.
Ja.
Ja, dat is voor beide kanten natuurlijk gewoon een nieuwe situatie.
Ja. Jorgen, dan komen we bijna op het einde van deze podcastaflevering. Wat zou jij als sectorspecialist van de sector onderwijs bij ArborUnie, wat zou jij nog als tip willen meegeven?
Nou, uit ervaring met deze sector vind ik eigenlijk dat korte lijnen, die werken gewoon wel heel goed.
Tussen?
Korte lijnen tussen de medewerker en de schoolleiding of het team. Hè, heb het erover van wat er bij jou speelt en in zo'n vroeg mogelijk stadium. Maar ook bijvoorbeeld korte lijnen tussen de schoolleiding en de medewerker en ons als ArborUnie. Want de bedrijfsarts die is daar natuurlijk ook bij aangesloten.
Ja.
En je ziet juist bij mentale problematiek, hoe eerder we erbij zijn, mm-hmm. hoe korter ook het verzuim is. En wellicht kan je het ook zelfs nog voorkomen. Nou, dat is nog beter.
Al voordat iemand zich ziek meldt, bedoel
je? Voordat iemand ziek meldt. Bijvoorbeeld die mantelzorg. Van je weet dat iemand dubbel belast wordt. Nou, hoe zou je dan al iets van coaching of maatschappelijk werk of anderszins kunnen inzetten om te voorkomen dat iemand uitvalt.
Klinkt goed.
Want juist in het onderwijs merk je wel dat men staat altijd aan en leeft van vakantie tot vakantie en werkt daar dan zo snel mogelijk naartoe. En je zou juist moeten kijken om dat te voorkomen, dat mensen niet helemaal uitgeblust zijn in de vakantie.
Ja, dat ze ook echt kunnen opladen.
Dat ze echt kunnen opladen. Dat betekent dus ook dat je tussentijds dus goed voor jezelf moet zorgen. En als er dan even wat tegen zit of eventueel wat extra belast, dan is het juist goed om extra ondersteuning in coaching of maatschappelijk werk, wat ik al zei, dat werkt.
Ja, nou, denk ik dat een hele goede tip is om mee af te sluiten.
Ja.
Ik vond het een hartstikke interessant gesprek.
Ja, ik ook. Leuk.
Bedankt.
Graag gedaan.
In deze aflevering hebben we specifiek gesproken over grip op verzuim in jouw sector. Vond je dit interessant en wil je meer tips horen van experts over uiteenlopende onderwerpen om je medewerkers gezond te houden? Luister dan ook naar de podcastserie Lekker in je vel van ArborUnie.